In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorssel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorssel en vandaag op de bank een hele bijzondere vrouw. Het is een zeer weledel geleerde mevrouw zelfs. Het is dokter Boukje Keizer.
Hallo.
Boukje, hartelijk welkom bij ons.
Heel leuk om hier te zijn.
Ja, nou dat vind ik mooi. Jij bent voornamelijk bekend, denk ik, voor zover ik weet, van je boek De Regels en de Rek. Je hebt allemaal ambitie om de kloof tussen overheid en samenleving wat te verkleinen. En we gaan het vast over toeslagenaffaire hebben, denk ik.
Of zo, je dat zou zo maar kunnen.
Wat er allemaal misgaat in het land, in het politieke bestuur. Maar voordat we daar naartoe gaan, eventjes, wat is je weg naartoe? Want ik was natuurlijk weer aan het googelen en zo. En jij wil helemaal geen wetenschapper zijn. Jij wil toneelacademie en de buurman.
Heb je goed gegoogeld. Je weet nooit wat je tegenkomt. Ik oorspronkelijk was ik inderdaad een kind echt wat graag op het toneel stond. En,
toevallig het jongste kind in een gezin?
Ja, uiteraard. Ja, daar zit vast ook een link. Er zijn ook heel mooi boek over geschreven. Nee, maar ik was altijd wel degene die graag in de belangstelling stond. Ook, maar met name ook omdat ik echt vond dat ik iets te vertellen had.
Ja, maar toen ook al.
Toen ook al, okay. Ik heb wel het idee, soms dingen dat ik denk van nou, daar hebben mensen misschien wel wat aan. En dat bleek toen ook al wel zo te zijn. En ik dacht, ik ga daar in het theater wat meer mee doen. Okay. Ik heb een jaar met een zang- en dansgezelschap gereisd. Wow. Hele wereld over, was echt superleuk, mijn middelbare school. In Maastricht gezeten en ja, daar was het helemaal niet voor mij als plek, de Toneelacademie Maastricht. Heel gaaf om theater te doen, maar wat ik daar heel erg miste was dat men ook naar de voorpagina van de krant keek. En niet alleen maar naar pagina 21, waarin er een of andere regisseur werd afgemaakt omdat een voorstelling niet gelukt was. Ja. Dus ik miste daar heel erg een beetje de bredere blik op de wereld, want anders kom je in een enorme bubbel terecht. Dus ik ben daarna gewoon klassiek gaan studeren in Amsterdam.
Ja, maar dan even terug, want toen had je dus al wat te vertellen, blijkbaar.
Nou, ik word altijd wel gewoon geïnspireerd door wat de werkelijkheid is. Dus ik ben, ik hou van denken en ik hou van dingen uitvogelen. Ja. Maar dat moet voor mij altijd wel een link hebben met de realiteit. En de realiteit zoals mensen hem ervaren. En niet zoals wij hem zich ons kunnen voorstellen. Dus in alles wat ik doe, probeer ik het ook weer gewoon heel concreet te maken. Wie wordt hier beter van? Wie wordt hier gelukkiger van? Wie wordt er makkelijker van?
Ja, en toen zocht je dus naar een andere weg om je zo te uiten of zo.
Ja.
Wat grappig. En dat werd dus niks op die toneelacademie?
Nee, ik ben naar Amsterdam verkast. En ik heb daar. Ik wilde communicatiewetenschap studeren.
Ja.
Dat was toen nog een kopstudie. Zegt mensen nu niet zoveel meer.
Maar bij de UvA trouwens?
Ja, bij de UvA.
Zat je in de Oude Hoogstraat?
Ja, zeker.
Nou, wat leuk. Want er zit ook de sociologie afdeling.
Ja, dat klopt.
Maar ik was veel vroeger natuurlijk.
Nou, dat weet ik niet hoor. Ik dus voor mij was dit ook al een lang tijd geleden.
Zat je er?
In 1990. Ben ik daar begonnen.
Nou, ja, dan heb je best kans dat we elkaar tegengekomen.
Ja.
Wat grappig.
Ja. Nee, maar het was toen was de communicatiewetenschap was nog een kopstudie, dus ik moest er een andere propeduizen voor. Dat was psychologie, werd dat. En dat vond ik zo leuk, dat ben ik erbij blijven doen.
Ja.
En daar ben ik ook uiteindelijk in gepromoveerd, sociale psychologie.
Ja.
Maar ja, de wetenschap, hele mooie wereld, maar ook die vond ik eigenlijk te monomaan. In de zin van dat je soms op een heel klein gebiedje bezig bent. En ook daar wilde ik dat altijd weer koppelen aan, ja, maar wat merken mensen daar nou echt van?
Okay.
En zo ben ik eigenlijk steeds vaker in al mijn stappen, werd de maatschappelijke relevantie van wat ik doe, of de impact op samenleving, die ben ik steeds belangrijker gaan vinden.
Ja.
En, dat hoop ik dat ik dat nog steeds kan doen.
Ja, en hoe ging dat dan? Want je studeert af. Want wanneer schreef je dan dit boek bijvoorbeeld? Of
dit is wat recenter. Dit is in 2021 verschenen. Maar ik zit al meer dan 20 jaar eigenlijk als adviseur in de publieke sector. Ik ben na mijn promotie heb ik nog een tijdje bij de Vereniging van Universiteiten gewerkt. Daar deed ik onderzoeksbeleid. En daar ben ik uiteindelijk hoofdcommunicatie en lobbyist geweest. Hartstikke leuk ook hoor. Maar ik ben daar via een headhunter uiteindelijk bij een adviesbureau terechtgekomen.
Okay.
En waar ik echt heel leuk vond om in de publieke sector met name, hoewel ik nu ook wel heel veel doe voor meer commerciëlere organisaties, mm-hmm. maar om te kijken of je de wereld leuker, makkelijker kunt maken voor gewone mensen. En dat is ook de reden geweest dat ik op een gegeven moment voor mezelf ben begonnen.
Ja.
Inmiddels 13 jaar geleden met de Zeven Zebra's.
Ja.
Het is een heel leuk collectief van dames die, ja, die eigenlijk willen zorgen dat die hele systeemwereld, of dat nou overheid is, maar het kan ook gewoon een hardcore ander soort bedrijf zijn. Mm. En de werkelijkheid, bewoners, klanten, mensen, of je die steeds die link kunt leggen.
Oké. Okay. Waar staat die zebra voor, vroeg ik mij af?
Nou, dat is ook weer even een persoonlijk verhaal. Ik heet Boukje en ik maakte vroeger altijd de grap dat ik naar een koe genoemd ben. Want alle Friese koeien heet Boukje. En dus ik spaarde ook altijd koetjes en zo. Die kreeg ik voor mijn verjaardag. Dus alles van die zwart-wit dingen op mijn kamer. En op een gegeven moment ben ik in het jaar 2010 ben ik op sabbatical gegaan met mijn gezin naar Afrika. En daar, ja, daar de Afrikaanse koe is een zebra. Dus ik had daar de knoop doorgehakt. Ik ga voor mezelf beginnen en ik zocht een naam. En ja, je kan een naam hebben die aan jouw naam gekoppeld is, maar dat, dat past niet bij me.
Ja.
Dat gaat niet over mij. Ik wilde ook niet iets wat ging over wat ik ging doen, want dat vond ik weer zo beperkend.
Ja.
Dus ik dacht, ik ga iets met zebra's doen en één zebra bestaat niet. Dat is altijd een kudde.
Ja.
Dus zeven zebra's is het geworden.
Ja. En betekent dat er ook dat in jouw club nou ook zeven mensen werken?
Nou, we zijn nu met z'n vijven. We zijn ook wel eens met z'n achten geweest.
Okay.
Eigenlijk op het moment dat we met zeven zijn, dan gaat het bij ons altijd wringen, want dat vinden we dan weer te passend bij onze naam. Dus eigenlijk hoeft het niet zeven te zijn, maar ik geloof wel dat zeven een soort van magisch getal is, ook wel in organisaties waarin je, ik geloof dat je ook voor verandertrajecten altijd minimaal zeven mensen nodig hebt in een organisatie, om te voorkomen dat als er mensen uitvallen, wegvallen, andere banen krijgen, dat het instort. En ook om vaak te zorgen dat je vanuit verschillende disciplines mensen bij elkaar zet. Want ik geloof dat geen enkele verandering vanuit een monodisciplinair traject ingezet kan worden. Het raakt altijd andere afdelingen.
Ja.
Dus met een team van zeven kun je de wereld veranderen.
Oké. Okay. En de wereld veranderen, is dat voor jou echt een missie?
Nou, de wereld veranderen misschien niet. Maar wat ik wel het gevoel heb, wat een soort persoonlijke missie is voor mij, is ik wil mensen laten ervaren dat het anders kan. Dat er veel meer mogelijk is dan ze denken. En dat ze dat zelf kunnen doen. Dat is wel echt iets wat als een soort rode draad in mijn werk altijd terugkomt.
Oké, okay, en dan probeer ik dat nu even te linken naar wat je doet en wat je schrijft. Want je was gepromoveerd op stereotypen.
Ja, klopt.
Terwijl ik had toen vorig jaar jouw boek gekregen. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren.
Ja, zeker.
Maar ik ben meteen in de trein gaan lezen. En dan dacht ik, wat leuk allemaal zeg. Zit hier een dokter te vertellen hoe je met een Pippi Langkous oplossing verder komt of zo. Dat sprak me wel aan, daar hou ik al van. Maar het leek mij, maar correct me if I'm wrong, daar zitten we hier voor, dat je heel veel met overheden bezig bent.
Nou, ik heb veel voor overheden gewerkt, omdat dat ook het bureau waar ik oorspronkelijk bij werkte, dat was zich daar vooral op gericht.
Okay.
Intussen werk ik ook voor echt allerlei installatiebedrijven en banken, verzekeraars en zo. Dus het is inmiddels wel wat breder.
Okay.
Maar toen ik het boek schreef, was mijn achtergrond vooral in de relatie overheid en samenleving. Omdat ik ook echt wel een missie daarin heb, ik denk van joh, we kunnen de boel echt wat makkelijker en prettiger regelen voor mensen. Maar dat is niet per se voorbehouden alleen maar aan die overheid.
Nee, en wat mijn verbazing dan is, dan denk ik van nou, als je het hebt over stereotypen en je bent dan psycholoog ook, dat klinkt allemaal heel erg op individueel niveau. Mm-hmm. En je bent geïnteresseerd in de mens en hoe, weet je, dat klinkt dan prachtig en denk, dan ga je in zo'n onmenselijke ambtenarij zitten vroeten. of ken
nou
ik
die? Ja, dat is maar hoe je het ziet. Ik ontmoet ontzettend veel leuke, slimme, gedreven ambtenaren.
Okay.
Dus het stereotype van dat luie, saaie en rigide mensen zijn, dat deel ik echt niet.
Okay.
Maar vanuit mijn oorspronkelijke onderzoek is dat wel, je moet er een heleboel ontmoeten die anders zijn dan het stereotype.
Of van je stereotype
voordat je dus dat was de kern ook van mijn onderzoek, dus daar komt het dan wel in terug.
Okay.
Nee, ik kom heel veel gedreven mensen ook daartegen. En juist, ja, waarom huren ze je in, is omdat ze er soms zelfs niet doorheen komen intern. En we zijn een land wat flink is dicht geregeld. Maar er is ook enorme drive en behoefte aan mensen om om handvat te krijgen hoe je dat dan anders doet.
Ja.
En dat is nou juist precies waar ik heel goed in ben. In dat ik het heel concreet kan maken wat je daaraan kan doen.
Ja, wat had je dat toen je daarmee bezig ging, dusdanige persoonlijke ervaringen, dat je dacht van daar moet ik echt nou eens eventjes mee aan de gang?
Ja, het is voor mij eigenlijk begonnen dat ik werd vaak gevraagd om bijvoorbeeld met maatschappelijke initiatiefnemers in de stad en in relatie tot de gemeente. En die initiatiefnemers die zeiden allemaal van ja, we willen allemaal prachtige dingen waar de stad echt beter van wordt, maar het kan niet, het mag niet, het past niet en hoop ellende en chagrijn. Ja. En dan ging ik aan die andere kant met die gemeentemensen praten en die zeiden eigenlijk exact hetzelfde. Dus die zeiden ook, ja, wij zien zoveel mooie maatschappelijke initiatieven, maar het kan niet, het mag niet en het past niet. Ik zeg, ja, maar jullie zijn toch dat systeem? Dus waarom komen jullie er al niet doorheen? Ja. En toen ben ik eigenlijk gewoon eens gaan opschrijven van, waar staat dan dat het niet mag? Want daar wordt ontzettend veel over beweerd, terwijl eigenlijk als je de regels erbij pakt, er heel vaak iets anders staat. En ik ben gaan opschrijven wat mensen dus in de praktijk doen om die regels te omzeilen of om daarmee te dealen. En dat zijn vaak soort olifantenpaadjes die ze gevonden hebben. Maar ik had zoiets van, nou, als dit de snelste weg is van A naar B om dingen wel mogelijk te maken, zullen we daar dan niet gewoon een hoofdweg van maken? En dat is in het boek eigenlijk de kern geworden van mijn REC-strategieën.
Okay.
Dat zijn een soort beproefde routes om sneller van A naar B te komen.
Ja. Ja, want ik denk zelf meteen van ja, dat is leuk, weet je wel. Kijk, die regels die zijn er niet voor niks. Hè? Nee. Zou mijn vader zeggen.
Nee. Nee.
En zeker als je het over overheid hebt, dan heb je dus te maken met regels in wetgeving. Die zijn er om de willekeur tegen te gaan.
Absoluut.
Jij mag wel een dakkapel en hij niet, want ik vind het een rare manier of zo. Dus waar zit dan de rek?
Nou, kijk, sinds ik hiermee bezig ben, ik ben alleen maar meer van regels gaan houden. Gewoon regels geven namelijk ontzettend veel houvast. Ze voorkomen die willekeur. Zorgen gewoon dat processen goed op elkaar ingeregeld zijn. Het scheelt enorm veel tijd als we niet elke keer weer opnieuw het wiel uit hoeven te voeren. Maar ook, weet je, heel leuk maatwerk. Maar als we dat voor alle miljoenen Nederlanders elke keer weer opnieuw gaan zitten bedenken, ja dat is onmogelijk.
Ja.
Dus die regels zijn superhandig.
Ja.
Alleen in de praktijk hebben we het soms zo proberen specifiek te maken dat de werkelijkheid daar niet altijd meer in past. Dus er zijn gewoon uitzonderingsgevallen, mensen die niet passen in die regels, waar je toch iets anders voor zou moeten bedenken. Dus ik pleit altijd heel erg voor hele goede basisregels. Regels die gewoon in 90% van de gevallen goed voldoen. En daar valt trouwens ook nog enorm veel in te verbeteren in Nederland.
Ja.
Maar je zult ook soms her en der moeten kijken van waar zit ruimte als de situatie toch iets anders is.
Ja.
En je kunt nog zoveel proberen regels toe te plassen op die werkelijkheid en het helemaal fine te tunen. Maar ja, de werkelijkheid is gewoon weer barstig en die ruimte moet je hebben. Dus een goede regel is heel duidelijk in zijn basis en draagt ook echt bij aan wat hij beoogt.
Ja.
En er zit altijd speelruimte in voor daar waar de werkelijkheid net iets anders is om dat doel te kunnen bereiken.
Ja, en dan zonder dan af te gaan van die willekeur. Want
ja. Ja, absoluut. Je moet gewoon kunnen onderbouwen waarom je dit op een andere manier doet voor deze persoon.
Ja.
En zeker, er zit een heel hoofdstuk in, het gaat echt over integriteit en willekeur.
Ja.
Dat is absoluut niet de bedoeling. Sterker nog, wat mijn ervaring is als ik met organisaties hiermee aan de gang ga, is dat ze eigenlijk zeggen, wij bereiken nu onze doelen nog beter.
Okay.
Dus daar waar die regels voor bedoeld waren, daar hadden we allemaal dingen voor bedacht. Maar heel vaak droeg het daar niet eens aan bij. Dus regelden we eigenlijk niet wat we wilden regelen. Maar door dat weer even uit te pluizen van hoe kunnen we dat wel op een goede manier doen, die minder tijd kost, die er minder chagrijn op ontstaat, wat veel effectiever kan zijn. En dat zijn mensen van de werkvloer weten dat eigenlijk vaak feilloos.
Ik wou het zeggen, moet jij ze dat dan vertellen?
Nee, helemaal niet. En dat is ook ontzettend leuk. Een van de belangrijkste dingen die ik steeds probeer duidelijk te maken is, ontregelen dat kan je zelf. En sterker nog, als ik ga vertellen hoe het moet, dan ontstaat er alleen maar weerstand. En ik heb geen verstand van heel veel van die uitvoeringspraktijk. Ja. Hoef ik ook helemaal niet te hebben.
Ja.
Dus mijn REC-strategieën zijn eigenlijk manieren waarop iemand zelf in staat is om naar zijn eigen regels te kijken en zeggen van, oh, maar als ik dit wil bereiken, als ik nou iets meer ga spelen met die tijd, misschien moeten we het op een ander moment vragen. Of misschien moeten we het niet 3 keer per jaar vragen, maar 1 keer per jaar. Of een contract vaststellen. Ik zag toevallig laatst nog in de krant waarin ze een contract met een welzijnsorganisatie voor 8 jaar hebben vastgesteld. Ja. In plaats van voor de standaard 2 of 4 jaar. Nou, dan kun je dat zou enorm scheelt dat al in de bureaucratie.
Ja.
Dus we kijken eigenlijk met hen. Zij bepalen dat, wat ze daarmee doen. Zij kijken welke REC-strategie bij hun het beste past. En ik heb natuurlijk een heel arsenaal aan voorbeelden waarin allerlei organisaties daar oplossingen voor bedachten. Dus die geef ik wel mee.
Ja.
Maar het is aan hen zelf.
Ja.
En dat is ook de crux. Het voelt enorm empowering om te voelen van, joh, we hoeven niet te wachten tot het ministerie of de inspectie de regels verandert. Heel veel dingen kunnen we zelf al aanpakken.
En dat mag ook binnen de wet dan?
Ik heb nog nooit iets gedaan of meegemaakt of voor me gekregen waarin de wet werd overtreden.
Okay.
De wet is eigenlijk nooit het probleem.
Nee?
Nee. Wat mensen heel vaak zeggen, oh, bijvoorbeeld de AVG, privacywetgeving. We mogen geen enkele informatie meer delen. We kunnen geen nieuwsbrieven meer uitsturen, want dat mag niet van de wet. Nou, in de wet staat helemaal niks over nieuwsbrieven. Er staat ook niet per se iets over of een ziekenhuis informatie mag delen met een andere zorginstelling. Daar staat wel iets in, is dat je daar mensen daar toestemming voor moeten geven. Er staan een paar voorwaarden in.
Ja.
Maar er zijn ontzettend veel manieren om dat te doen.
Ja.
En mensen schermen ook heel vaak met zo'n regel om het maar gewoon helemaal niet te doen.
Ja.
Omdat die oplossingen die je moet bedenken, ja, dat vraagt dat je even met een aantal partijen om de tafel gaat zitten. Omdat je echt goed uitdenkt hoe je dat aan een patiënt of iemand anders vraagt.
Ja.
Dat je net even iets meer moeite doet voordat je iedereen in dezelfde mal heen duwt.
Ja.
Maar ja, er is veel, veel meer ruimte die je zelf daarin kunt creëren.
Okay.
Zonder dat je die wet overtreedt.
Oké. Hey, en ik zou me heel goed voor kunnen stellen dat als jij ingehuurd wordt om daar, dat doe je ook, hè, als consultant bij zo'n bedrijf te zitten. Dat je bijvoorbeeld eens gaat kijken, nou, hoe zien die regels er dan werkelijk uit? En dan ga je even saaie dingen lezen waarschijnlijk. Ik weet niet.
Eigenlijk lees ik niet zo heel veel. Ja. Soms wel. Nee, ik heb sinds begin dit jaar heb ik een hele grote bus, ontregelbus. Een grote zwarte gevaarte waarmee ik naar organisaties toe ga. Omdat ik het graag ook op locatie wil doen. En het ook gewoon een heel vet ding is. Maar
wat zit erin, in die bus?
Ja, nou, er zitten wat bankjes in. Het is een oude inrichting, zit er deels nog in.
Ja.
Maar je zit ook een tv-scherm in, dus je kunt er sessies in houden.
Ja, ja.
En het is vooral een enorme publiekstrekker. Dus mensen hebben, als je dit ding op de stoep zet van de organisatie, dan is iedereen meteen van, oh, we gaan wat doen.
Oké, leuk.
Dat is altijd heel erg leuk.
Ja,
ja, dus ik probeer, en daarbij, soms lees ik dingen, uiteraard, als ze zeggen, ja, deze regel zit in de weg.
Ja.
Maar ik probeer vaak eigenlijk eerst alle voorbeeldjes voor boven water te krijgen van waar mensen tegenaan lopen. Omdat de urgentie om daar iets aan te doen, die zit aan de ene kant in feiten en cijfers. Ja, als we dit anders doen, nou, dat scheelt enorm veel tijd. Het scheelt mensen minder chagrijnig worden. We krijgen daar hele andere oplossingen door. Het scheelt niet. Het zit hem heel vaak ook in dat mensen de pijn gaan voelen. Dus voorbeelden krijgen van, ik heb gewoon om dit voor elkaar te krijgen, ben ik echt letterlijk 6 loketten af geweest.
Ja.
En daar zeggen ze dit en daar zeggen ze dat. En als je één zo'n verhaaltje hebt over hoe bizar dat loopt, dat is vaak wat mensen ook enorm veel triggert.
Ja.
Dus ik probeer die voorbeelden op te halen. Ik probeer de feiten en de cijfers op te halen om te laten zien waar de urgentie zit.
Ja.
Maar vooral hen zelf laten aangeven, dit is echt met stip, moeten we hier wat mee doen.
Ja, en dat vereist denk ik aan de andere kant ook wel niet alleen openstelling, kwetsbaarheid, maar ook misschien wel een beroep op hun creativiteit om dingen daarmee te doen.
Ja.
En mensen creativiteit leren, dat zal niet zo eenvoudig zijn. Hoe ziet dat er in de praktijk dan uit?
In mijn hele aanpak zitten een paar prikkelende vragen.
Hè. Ja.
Een daarvan is, als mensen zeggen, mag niet, hè, waar staat dat dan? Wat gebeurt er als je het anders doet? Hè? Heel vaak denken mensen, oh man, dan moet ik de gevangen in, bij wijze van spreken. Terwijl 9 van de 10 keer het een stevig gesprek met je baas is. Maar als jij met een beter voorstel komt, gaat hij geen nee zeggen.
Ja.
Dus waar ben je bang voor eigenlijk? En ook wat zou de potentiële impact
zijn? Ja, want dat is een ding, hè, denk ik. Dat angst om iets te doen tegen het organisatiebelang of de cultuur van de club of de baas. Of inderdaad.
Nou, je ziet dat in veel organisaties zijn niet echt ingericht om innovatie te stimuleren, ja. maar zijn ingericht om te doen wat we met elkaar afgesproken hebben.
Ja.
Nou, daar kun je een heel eind mee komen, ja. maar als je wil vernieuwen of als je wil in kunnen spelen op ontwikkelingen, dan zal je echt wel iets meer open moeten staan.
Ja.
Een heel mooi voorbeeld daarvan vind ik altijd dat men... Ik heb een deel waar het gaat over beren op de weg. Al die bezwaren die mensen roepen over waarom iets toch niet lukt. Een van de allerbelangrijkste is dat men zegt, dat schept een precedent. Als we dit toestaan hier, ja, ja. dan wil straks iedereen
dat. Ja, die neiging heb ik ook meteen.
En dat is vaak, dan zegt men, ja, nou, dat schept een precedent, einde
ja.
gesprek.
Ja.
Mijn stelling is, zonder precedent is er geen innovatie mogelijk.
Ja, ja.
Want er moet altijd iemand zeggen, ik denk dat het beter kan en zullen we dat eens proberen. Er moet ja. altijd iemand zijn
ja.
die dat precedent schept.
Ja.
En ja... Daar, dat is dus een beer die ik veel tegenkom, maar waar ja. ik altijd wel goed kan pareren.
Ja.
Om te zeggen van jongens, het is nodig dat we dat precedent scheppen. Dus dat zegt ook
als
wel
jij nou wat dichter in de buurt van Sandra Palma was geweest tijdens het schrijven van haar memo met die toeslagenaffaire?
Dat is een goede vraag. Ja, ik vind het moeilijk. Ik wil niet raken aan de eed van een ambtenaar in wat je wel en niet kunt doen. Ik geloof wel dat ieder individu in elke situatie verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes en zijn eigen handelingen daarbinnen. En je niet altijd kan verschuilen achter dat wat men vindt dat je moet zeggen.
Ja.
Het had de samenleving enorm veel ellende bespaard als dit memo veel eerder naar buiten was gekomen.
Ja, precies. Ja.
En soms is het in een memo en dan kies je nog de interne weg. Je ziet ook steeds meer klokkenluiders die een externe weg kiezen.
Ja.
En als je dus een organisatie hebt waarin de koninklijke weg er te weinig geluisterd wordt naar dit soort kritische geluiden, ja, dan vind ik het niet voor ons... verbazingwekkend, dat het dan via de buitenkant naar buiten komt.
Ja.
En dat moet je ook goed organiseren. Maar eigenlijk denk ik dat de overheid veel meer ook die interne kritische stem en die creatieve blik. Hè. Het is niet altijd alleen kritisch.
Ja.
Maar als wij willen bereiken dat mensen niet frauderen, maar we willen wel een onderscheid maken tussen de rotte appels en niet, dan moeten we met een ander voorstel komen.
Ja.
Dus je kan zeggen, de huidige manier van werken is niet oké. Okay. Maar je kunt ook zeggen van, hey, dit leidt tot een beperkte oplossing. Zullen we eens een andere weg bewandelen? En daar moet wel iemand voor openstaan.
Nou, dan moet je dus dappere mensen hebben.
Ja.
En is dat wat jij aan het doen bent als je dat dan bent? Of tijdens je keynotes, dat je zegt, jongeren dapper?
Ik vind het sowieso heel leuk om mensen een beetje op te porren.
Ja.
En ik ben echt nergens bang voor. Nou, is niet helemaal waar. Maar in dit soort dingen, ik ben niet bang om mensen ook aan te spreken daarop.
Ja.
Ook als ik in een traject zit, ik zie ontzettend veel mensen die zich verschuilen achter de regels. En ik sta er in zebra's onbekend dat ik dan zeg, jij bent ervan. En het is echt zo, als bestuurder heb je een verantwoordelijkheid om, het is je baan om de kolen uit het vuur te halen. Het is je baan om voor je organisatie te gaan staan.
Ja, dat is leuk gezegd, maar ik ken er een hoop.
Ja. Die denken daar misschien anders over.
Nou, ik heb ook wel het gevoel, kijk, dat er een soort incentive zit om als bestuurder juist hard weg te lopen op het moment dat er wat zou moeten gebeuren. En als het goed gaat, te roepen dat zij er verantwoordelijk voor zijn. Ken je dat? Dus dat het heel snel naar de organisatie wordt afgeschoven.
Ja, dat zie je natuurlijk op heel veel plekken. Ik geloof niet dat het inherent is aan het rol van een politicus of van een bestuurder. Mm. Ik denk wel dat we systemen hebben die dat meer belonen.
Precies. Ja.
En als je het nog kijkt naar het nut van regels. Ik zou wel eens willen kijken of je regels kunt creëren die juist dat positief gedrag belonen in plaats van andersom.
Nou, precies. Zullen we daar samen eens over naar? We zitten hier nou toch?
Hoe
gaan we dat
toch
doen, Boukje?
Ja.
Nee, dat gaan we dus niet doen. Dat duurt het allemaal veel te lang. Maar, wat zou ik zeggen? Ik zie jou wel in zo'n club dan werken. Maar je zit hier nu even als spreker.
Ja.
Hè? Dan heb je zo'n keynote van 45 minuten. Ik weet niet hoe lang dat bij je duurt.
Ja, meestal soms iets langer.
Hoeveel kun jij dan overbrengen aan kennis wat ook beklijft in zo'n 45 minuten?
Nou, ik krijg altijd te horen dat mensen het heel erg herkenbaar vinden. Ik heb echt, ik strooi een hele verhaal continu met allerlei voorbeeldjes uit de dagelijkse praktijk.
Ja.
Die ik natuurlijk even afstem op de doelgroep.
Ja.
Of ik meer in de zorg zit, of juist bij de overheid, of gewoon in een hardcore techbedrijf. Dus daar leef ik me altijd even goed op in, zodat ik voorbeelden kan geven. En het wat ik ook denk ik echt te bieden heb daarbij, is ik bied heel concreet handelingsperspectief. Dus ik laat mensen eerst even heel chagrijnig worden over de regels waar ze last van hebben.
Ja.
Omdat het ook het vuur is om er wat aan te doen. Hè? Hoe bozer en gefrustreerder je bent, nou ja, hoe meer drive er is om er iets aan te doen.
Ontevredenheid en, maakt vooruitgang.
Natuurlijk. Ja, dus, ja, nee, dat is het. Ja. Als het allemaal goed gaat, dan zitten we hier met elkaar leuk te babbelen. Ja. Maar ja, je wil iets anders. Je voelt dat er iets anders nodig is, dat er meer ruimte nodig is. Maar als ik het daar zo bij laat, wordt iedereen heel gefrustreerd. Maar ja, ik heb juist echt heel concrete handvatten. Je kunt dus even rekstrategieën gebruiken. De beren op de weg zijn altijd een onderdeel waarvan mensen zeggen, oh ja, dit krijg ik altijd te horen. Maar hoe zou ik daar dan op kunnen reageren?
Ja.
Daar geef ik allemaal voorbeelden en suggesties bij. Ik laat mensen ook vaak, een beetje afhankelijk van hoe interactief, hoe groot de zaal is, zelf regels noteren. Hun buurman de oplossingen laten bedenken. Want die krijgt dan de regels en luistert naar de rekstrategie en kijkt, hey, welke kan ik toepassen?
Ja, ja.
Ook omdat ik geloof dat je dit soort dingen heel goed samen kan doen. En natuurlijk in zo'n zaal zitten heel veel mensen die in hetzelfde schuitje zitten.
Ja.
Maar ik kan daarmee ze echt altijd wel het gevoel geven van, oh, maar ik kan hier zelf iets aan doen.
Ja, ja,
zullen we morgen met de afdeling gewoon hiermee stoppen? Of zullen we het even hebben over of dit wel werkt zoals we het nu geregeld hebben?
Ja.
En dat vinden mensen altijd vrij leuk en prettig. En ja, ik probeer er ook altijd gewoon iets energieks en vrolijks van te maken. Want je kunt heel chagrijnig worden van regels.
Ja.
Maar echt, het is ook zo leuk om ermee aan de slag te gaan. Daarom is ook Pippi Langkous, komt bij mij altijd lang.
Nou, ik wou erover beginnen.
Ja, ja, yes. Pippi, we moeten er even op Pippi hebben.
Van, ik denk niet dat het kan, of hebben we het nooit gedaan, of we doen het toch.
Nou, dat is een hele leuke. Kijk, ik was als kind, nou ja, je ziet me, geen luisteraars niet, maar ik heb rood haar. En ik had vroeger altijd, was ik met carnaval, was ik Pippi Langkous. Dus ik heb heel veel met Pippi. En we kennen Pippi en, nou, ik vond Pippi vooral heel leuk, omdat ze altijd bij het toetje begon. Ik ben enorme toetjes. Maar ook omdat ze gewoon iets echt, als Pippi echt zegt, ja, dit slaat nergens op. Of ik heb hier gewoon echt geen zin in. Ik zie het nut hier niet van in. Dan doet ze het gewoon niet. En dan ziet ze wel wat er gebeurt.
Ja.
En nou ja, negen van de, soms ontspoort het. Maar heel vaak levert het enorm veel prachtige dingen op. Ja. En ik zeg altijd tegen de zaal van, ja, weet je, jij weet echt wel met welke regels jij een beetje pipi kan doen en met welke niet. We zijn allemaal gezond verstand. We gaan dit niet als een enorme veiligheid ter discussie staan. Dan weet je dat je dat niet moet doen. Maar er zijn ook echt heel veel regels waar je gewoon eens kan zeggen, joh, ik lever het gewoon niet in. Ja. Ik ga een keer niet naar die vergadering. We gaan eens een keer dit op een andere manier doen. Kan heel goed. We kennen altijd de uitspraak van Pippi. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Overigens heeft Pippi dit in geen enkele van die boeken ooit gezegd.
Is dat zo? Dat is inderdaad.
Ja, iedereen zegt dat. Ik draai hem heel vaak om. Ik zeg, ik heb het al heel vaak gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
Ja.
Want waar mensen op de werkvloer het meest chagrijnig van worden, is dat hen van bovenaf, buitenaf, regels opgelegd worden, terwijl zij in de dagelijkse praktijk veel beter kunnen beoordelen hoe je dit het beste zou kunnen doen.
Ja, ja.
En ik geloof dus heel erg dat mensen heel erg ook zelf hun regels moeten bepalen.
Ja.
Binnen een paar kaders, hè, die spelen in een organisatie, is het belangrijk. Maar ook daar zijn ze vaak zich heel erg bewust van dat, natuurlijk moet je verantwoording afleggen over je tijd en je geld en veiligheid waarborgen en zo. Ze zijn ook niet gek.
Ja.
Maar laat hen zelf dan bedenken hoe ze dat het beste kunnen doen.
Ja.
En dan komen ze gewoon met briljante oplossingen die vaak veel goedkoper zijn, veel sneller opleveren en waar meteen zeggenschap op die werkvloer ontstaat, waardoor ze trotser zijn, beter samenwerken onderling.
Eigenaarschap.
En het hele eigenaarschap, werkplezier gaat omhoog. Nou, en dat zijn, ja, in deze arbeidsmarkt zijn dat ook enorm belangrijke factoren.
Absoluut, absoluut. En je krijgt nooit een belletje na 2 jaar van iemand die zegt, joh, ik heb toen, ik ben de Pippi Langkous uitgehangen en daar ben ik ontslagen.
Nee, ik heb het, nee, dat is me nog nooit gebeurd. Ik, nee, sterker nog, ik krijg heel vaak te horen van, nou, we hebben hier een de Pippi van de Weekbeker hebben we uitgeroepen, omdat we mensen bewust willen uitdagen om soms regels te overtreden, als dat beter is voor de klant of voor de organisatie of wat dan
ook.
Maar juist challengen en belonen dat mensen buiten die lijntjes kleuren.
Ja.
Want we zeggen dat heel vaak. Oh, we willen graag dat onze medewerkers buiten lijn. Maar wat er beloond wordt in gesprekken,
nou ja,
in voortgang
en net ook,
is heel vaak niet dat.
Nee, precies. Het is toch altijd een behoefte om het om te behouden, heb ik al eens het gevoel.
Ja.
En dat zei ik net al, ik denk wel dat je dappere mensen nodig hebt. Ik had toevallig laatst Simone van Neerven hier, die heeft het over de rebel in de organisatie. Ja. Dat, eigenlijk appelleer je daar ook een beetje aan.
Tegelijkertijd, een organisatie kan echt niet met alleen maar pippies vooruit.
Nee.
Dus soms als ik kom, dan zijn mensen bang. Hè? Dan heb je altijd een soort tweeding, de rekkelijke en precieze in organisatie. Mensen die zorgen dat gewoon de boel goed gerund wordt, dat het genoeg geld is en tijd en planning. Ja. Ja. En de mensen die dichter bij de uitvoering bij spreken, die wat meer speelruimte nodig hebben. En voor je het weet zit je in een van die twee kampen. En vaak denken ze dat ik bij die rekkelijke zit, uiteraard. Omdat mijn boek misschien zo heet.
Ja.
Maar je kunt niet zonder goede regels. Je hebt helemaal niks aan rek als er niet wat speling in zit. Als er niet een duidelijk kader is. Ik noem dat in mijn boek de regelruimte paradox. Is dat je eigenlijk hele duidelijke kaders moet hebben. Duidelijke regel om daarbinnen maximaal vrijheid te hebben.
Okay.
Maar zonder dat kader gaan we met z'n allen enorm zwemmen.
Ja.
En krijg je willekeur en processen die niet op elkaar ingrijpen en dat soort dingen.
Ja. Hey, en allemaal te lezen in jouw prachtige boek?
Ja. Ja.
Ik heb het toen met veel plezier inderdaad mijn terugreis uit een of andere, waar waren we, dinges. Ik moest wel lachen af en toe.
Mm-hmm. Niet alleen maar lachen, hoop ik.
Nee, want ik dacht, goh, wat een aparte kijk erop. Ook omdat, maar dat heeft alles met mij te maken natuurlijk, met deze ontvanger. Van, dat ik altijd zo'n... Zeker met die overheden denk ik, joh, dat is aan de gang. En we horen daar natuurlijk ook in de praktijk wel vervelende verhalen van. Mm. En dat jij daar op zo'n positieve manier... Je hebt blijkbaar ook een of ander spel ontwikkeld, denk ik.
Nou, er zit een kaartenset bij. En mijn ervaring is, je leest een boek één keer.
Ja.
En dan blijft er iets van hangen.
Ja.
De kaartenset, daar zitten eigenlijk alle elementen uit het boek. De verschillende soorten regels, de regelredenen, dus wat probeer je ermee te regelen, de doelen.
Ja.
De rekstrategieën, de beren op de weg zitten allemaal op losse kaarten.
Ja.
Omdat het
de
heel
pippie.
Vaak is, pippie inclusief uiteraard, maar heel vaak zie je dat mensen een casus bespreken bijvoorbeeld. En dan kan je heel graag die losse kaartjes, joh, wat voor regels hebben we hiermee te maken? Wat proberen we mee te regelen? Welke rekstrategieën zijn wel van toepassing en welke niet? Welke beren op de weg zijn we, komen we nog tegen? En dan wordt het eigenlijk heel concreet en tastbaar in zo'n gesprek. En dan gebruik je het... Pas je het nog meer toe.
Ja.
Dus ik heb heel vaak dat mensen zeggen... Oh, nou, we hebben het net weer in een team besproken. Of met onze partners. Omdat we een hele ingewikkelde casus hadden met allemaal regels door elkaar.
Dus dit is voor het incorporeren, zeg maar.
Ja. Ja.
Leuk, man. Hey, hartstikke goed. Je kwam te laat op deze podcast. Terwijl je zegt dat je altijd op tijd bent. Geloof ik onmiddellijk. Maar je hebt het hartstikke druk.
Ja.
Het gaat gewoon heel goed, toch?
Ja, het gaat heel goed. En ik vind het vooral heel leuk dat ik in hele verschillende werelden terechtkom.
Ja.
Dus ik kom op het huisartsencongres. Dus de zorg kom ik regelmatig. Maar ik ook over hypotheekcongres of verzekeringen of
HR. Ja, het is niet voorbehouden aan het publieke bestuur of zo.
Nee. Daar heb ik veel voorbeelden van, omdat ik daar veel ervaring op heb gedaan. Ja. Maar ik heb ook 2 jaar met die ontregelbus door de zorg geregeld. En in principe is de kijk eigenlijk op elke organisatie van de toepassing.
Ja.
Hij wordt zelfs bij mij thuis in de opvoeding, kunnen mijn kinderen direct strategieën dromen. Dus het is eigenlijk voor elke, juist, het is overal waar je zegt de regel is klemmend of past niet bij waar we nu uithangen met elkaar, daar kun je ermee uit voeten.
Wil je er dan niet doodmoe van je eigen...
Ik word er echt niet moe van. Ik vind het elke keer zo leuk om te merken dat je in heel korte tijd eigenlijk gewoon ruimte kan creëren.
Ja.
Ik heb het ook wel eens met ik heb zo'n rad van fortuin,
uh-huh,
waar die rekstrategieën op staan. En dan, mensen mogen een willekeurige regel bij mij voorleggen. Ik draai aan het rad en ik kan van elke rekstrategie kan ik ter plekke voor jou een oplossing bedenken.
Ja, okay.
Omdat het eigenlijk gewoon, het is een manier van kijken. En inmiddels is mijn brein natuurlijk helemaal getraind
open.
Daarop.
Ja.
Maar het is ook heel makkelijk over te brengen en aan te leren. Dus,
misschien dat toch je creatieve eerste opleiding, of tenminste die behoefte eraan, daar ook wel mee heeft geholpen.
Ja.
Dat je,
ik denk dat wel helpt. En als je gewoon in de praktijk laat zien hoe mensen dit al doen. De praktijk is zo rijk aan dit soort voorbeelden.
Okay. Hey, ben je blij?
Ja, ik ben vrij blij van nature. Maar ik vond het een heel leuk gesprek.
Goed
dus dank je wel.
Ja, maar we zijn er niet klaar, hoor.
Oh.
Je wilt naar huis. Snap
nee,
wel?
Nee, dat niet. Nee,
ik dit was dokter Boukje Keizer over Pippi Langkous. Nee, ik heb altijd nog even een vraag. Ja. Want ik even kijken van wie. Nou ja, goed, we hebben je. Je bent blij, je hebt een druk leven, maar je hebt geen last van. Het is wat je graag doet. En toch vraag ik dan ook altijd op het eind van, oké, maar nou ga je straks naar huis. Ik hoop het niet, het zal wel niet. Maar je krijgt een ongeluk en daar lig je dan naar boven te kijken. En de dokter heeft gezegd, je hebt nog maar een half uur te leven.
Hmm.
Nou, wat denk je dan?
dat is een mooie vraag. Ik denk dan, ik heb echt al heel veel kunnen doen. En ik heb een heel tof, mooi leven met intens beleefd. En dat waar we eerder over hadden, wat mijn soort persoonlijke missie is, dat ik mensen kan laten ervaren dat er veel meer mogelijk is dan ze denken. Dat zouden ook mijn laatste woorden aan bijvoorbeeld mijn kinderen zijn.
Ja.
Ik vind dat het allerbelangrijkste. Er is zoveel. Laat je niet beperken door systemen, door je eigen gedachten, door je eigen angsten. Maar durf te gaan voor wat jij echt denkt dat nodig is om de wereld mooier te maken. En als je dat echt wil, dan is er echt veel meer mogelijk dan je dacht. Mooi, hè?
Ik vind hem heel mooi, Boukje. Dankjewel.
Dankjewel.
Dit was Boukje Keizer. En wij zijn de volgende week weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijk.